Ik wilde graag een gedeelte met u lezen uit het boek der Psalmen. Psalm 73, vers 1 tot en met 17. De eerste 17 verzen van Psalm 73, een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwaze, ziende de goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boos van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel. En hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten, en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Tot zover dit gedeelte uit Psalm 73 zullen we samen de Heer om zijn zegen vragen. Heren, wij mogen wanneer wij hier aangekomen zijn elkaar ontmoeten op deze ontmoetingsdag van winst uit verlies. Wij mogen hier uw naam aanroepen. En u bidden om een gezegende dag. U weet hoe wij hier gekomen zijn, in welke omstandigheden, ook wat onze gezondheid betreft. En Heere, u weet het ook wanneer het met veel gemengde gevoelens is dat wij hier gekomen zijn. We er misschien wel heel erg tegenop gezien hebben, omdat het zoveel bij ons kan losmaken waar het over gaat. Wanneer wij vandaag mogen stilstaan bij en mogen nadenken over uw voorzienigheid, een van de grote werken van uw hand, kunnen wij voor zoveel vragen gesteld worden. Wij hoorden van de strijd, de worsteling van Asaf. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou hij ook weten van mijn lot? Heere, wij bidden van u. Wilt u dan geven dat wij een goede ontmoeting met elkaar mogen hebben rondom uw woord? Want dat alleen kan ons de juiste weg wijzen. Het is uw woord alleen dat ons kan wijsmaken tot zaligheid. En laat het daarom voor ons goed zijn om na te denken aan de hand van wat u in uw woord aan ons bekend maakt. Na te denken over een onderwerp dat ons zozeer kan raken. Uw bestuur, uw regering over ons leven. En we hebben voor uw aangezicht te belijden, Heere, dat we zoveel dingen niet kunnen begrijpen. U bent immers God. Wij zijn mensen. En wij begrijpen u niet. Wij kunnen u zo vaak ook niet begrijpen in de werken van uw regering, in het wereldgebeuren, waar wij dingen zien gebeuren die ons kunnen verbijsteren, maar wij kunnen u zo vaak ook niet begrijpen in ons persoonlijk leven. Maar geef dan, Heere, dat zoals we in de belijdenis van onze kerken belijden, uitspreken, dat we ons door uw genade, door de leiding van uw Heilige Geest, tevreden mogen houden daarmee leerjongeren van Christus te zijn. Wilt u geven dat we dat kennen in ons leven? En ook dat, Heere, is voor ons, bij ons van nature zo verborgen, zo onbekend. Maar u leert dat mensen de eeuwen door en daarvoor gebruikt u uw woord. En daarvoor gebruikt u de leiding van de Heilige Geest. Wij bidden van u. Wilt u dan geven dat wij in verootmoediging buigen voor u op de weg die wij hebben te gaan. Maar dat niet alleen. Dat we ook, Heere, hopend en verwachtend het oog op u mogen slaan. Wij zingen het in een van onze psalmen. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Heere, wees ons nabij. En welke weg u ook met ons gaat of gegaan bent in de voorbijgegane tijd, geef dan dat we u zullen aanhangen met alles wat in ons is. En dat wij het oog op u slaan en dat deze dag die we uit uw hand mogen ontvangen ons tot zegen zal zijn. En dank dat u ons in goede welstand hier gebracht hebt, voor onheil en ongelukken behoed hebt onderweg. Heer, ook dat ligt in uw hand, want wij bewaren onszelf geen ogenblik en geen uur. Wij bidden van u, Heere, wilt u ons nabij zijn en gedenken met degenen die ons lief zijn. Zegen ons ook wanneer er lege plaatsen in ons leven zijn gekomen. En die plaatsen kunnen ons zoveel pijn kosten en brengen. Zoveel verdriet, vaak ook door anderen zo weinig begrepen. Heren, misschien is het voor ons gevoel een weg van volkomen eenzaamheid die wij moeten gaan. Maar dat wij dan, Heren, door uw genade geleid worden op de weg tot hem, die meer dan enig ander mens in eenzaamheid zijn weg is gegaan. Zelfs zijn discipelen begrepen hem niet. En daarom kan hij in verzoekingen te hulp komen. En kan hij op een weg van kruisdragen sterkte brengen. Heere, wees ons zo nabij en gedenk ons. Verlicht ons verstand en open ons hart. En dat alles alleen om Christus wil. Amen. Er is mij gevraagd, dat is door het bestuur aangereikt, met u na te denken over de voorzienigheid van God. Nog wat persoonlijker, nog wat directer. Wat gelooft u van de voorzienigheid van God? Dat is natuurlijk nog wat anders dan zomaar nadenken over de voorzienigheid van God. Met het oog daarop wil ik u naast het gedeelte dat we uit de psalmen hebben gelezen, psalm 73... wilde ik met u nog iets anders lezen en wel artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin we de belijdenis van de voorzienigheid Gods tegenkomen, zoals ook in die bekende zondag 10 uit de catechismus. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet curieus, niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen, deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen zonder, onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Als het vandaag gaat over de voorzienigheid van God, beste vrienden, dan zijn we gekomen bij een heel beladen onderwerp. Een onderwerp dat heel wat kan losmaken. Zeker ook in de omstandigheden van ziekte, van ernstige ziekte. Er is al heel wat over gezegd en geschreven. Ik denk dat ik vanmorgen ook kan zeggen, er is al heel wat strijd gevoerd over de voorzienigheid van God. En tot vandaag woedt er in het kerkelijk leven, in het geestelijk leven, strijd als het gaat over de belijdenis van Gods voorzienigheid. Zo oud als de mensheid is, en dat is eigenlijk ook wel begrijpen, of misschien moet ik zeggen zo oud als de zondeval is, Genesis 3, wordt er nagedacht over dit onderwerp en botsen mensen ook tegen dit onderwerp op, de voorzienigheid van God. Op de belijdenis van de voorzienigheid van God wordt vaak heel scherpe kritiek geuit. Misschien hebt u kinderen, kleinkinderen die in het voortgezet onderwijs zitten en die bijvoorbeeld in aanraking komen met een schrijver als Maarten het Hart, een man die christelijk opgevoed is en die, als hij het heeft over het christelijk geloof waar hij zich op felle wijze tegenkeert, vooral het punt van de voorzienigheid aan de orde stelt, zoals die beleden wordt in zondag 10 of in artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En kritiek op het christelijk geloof begint nogal eens op dit punt. Misschien hebt u buren die zeggen, ja, vroeger ging ik naar de kerk, maar ik heb te veel meegemaakt om nog naar de kerk te gaan. Als God liefde is en Hij regeert deze wereld en ons persoonlijk leven. Een uitdrukking die nogal eens gebezigd is en werd na de Tweede Wereldoorlog. Na Auschwitz kunnen we niet meer over Gods voorzienigheid spreken zoals dat eeuwenlang in de catechismus gedaan is. En ik haalde Maarten het Hart aan, ik noemde zijn naam. Hij schrijft in een van zijn bekendste boeken, de God die keelkanker heeft uitgevonden om mensen daarmee te plagen, die God bestaat niet. Dus opvallend is dat kritiek op ons belijden heel fel is op dit punt. Mensen worden blijkbaar op een gevoelige wijze geraakt door wat wij belijden in zondag 10 of in artikel 13. En vaak, het is te begrijpen denk ik, vaak komen de vragen in alle hevigheid bij ons boven wanneer wij zelf een weg van ernstige ziekte moeten gaan. Wel te begrijpen wanneer je een ernstige boodschap krijgt van je dokter in het ziekenhuis of van de huisarts, dan kunnen de levensvragen huizen hoog opdoemen in mijn denken, in mijn hoofd en mijn hart. Van waar deze ziekte? Bij geval? Samenloop van omstandigheden? Nog lang niet alles is te verklaren, maar we weten wel wat over lucht die we inademen en over voeding. Is er misschien sprake van een bepaald levenspatroon dat de ziekte in de hand werkte? In hoeverre is er sprake van een bepaald voedingspatroon? En heb ik het dan misschien toch voor een deel aan mezelf te danken? Nee, zo belijden we Gods voorzienigheid. Maar als we dat belijden, dan steken weer andere vragen de kop op. Waarom ik? Heeft de Heer een bepaalde bedoeling? Komt Hij op me aan vanwege bepaalde zonden in mijn leven? Ik noem de vragen maar. Wat bedoelt Hij met dit alles? Met deze ziekte? En ook heel praktische vragen die dan opkomen. Als de Heer dan alle dingen regeert, maakt het dan uit naar welk ziekenhuis ik ga? Of moet ik op internet nagaan welk ziekenhuis bijvoorbeeld bij darmkanker de hoogste, de beste score heeft? Of moet ik me daar, als God toch alle dingen regeert, moet ik me daar helemaal niet mee bemoeien? En mijn hoofd niet mee pijnigen? We kunnen vanmorgen ook niet volhouden dat wanneer je een kind van God bent, mag zijn door de genade van God, dat je dan geen strijd meer hebt met al deze vragen. Is het niet overduidelijk? We lazen een stukje uit Psalm 73. Dat is de psalm waarin Asaf ook beleidt: ik was een groot beest bij u. Als hij terugziet op wat hij gesproken, gedacht heeft voor het aangezicht van de Heer. En we zien de voorbeelden van Job natuurlijk, van Habakuk, van de prediker, allemaal kinderen van God die hevig geworsteld hebben met de vragen van Gods voorzienigheid. Want laten we vanmorgen niet menen, als je genade mag kennen, wanneer je de Heer mag kennen, dan zijn die vragen allemaal voorbij en dan liggen ze achter je. We lazen die heel indringende vraag in Psalm 73. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? De eeuwen door zijn er mensen, zijn er ook kinderen van God, die zich afvragen: Heer, weet u van mijn weg, van mijn lot? Ja, we weten verstandelijk dat Hij ervan weet, natuurlijk. Maar toch, ik was een groot beest. Ik ga nu maar even voorbij aan de vragen die vanuit het dagelijks nieuws tot ons komen wanneer het gaat over de voorzienigheid van God. Maar het doet ons, wanneer we veel horen van kinderen die 1, 2, 3 jaar oud sterven van honger in deze wereld, en dat is niet een enkeling, dat zijn er heel veel op één dag, maar het doet ons wel wat wanneer we daar veel van horen. Wat gelooft u van de voorzienigheid van God? En het zou me niet verbazen als het belijden van artikel 13 ook onder ons in toenemende mate onder druk komt te staan, toch? Want de geest van de tijd wordt natuurlijk niet helemaal tegengehouden door de muren van onze kerkgebouwen. Is er een ernstige ziekte bij een jong kind? Dan kan de vraag in alle hevigheid op ons afkomen: is dit de wil van God? En met de belijdenis van zondag 10 en van artikel 13 vinden we dan ook onder kerkmensen soms weinig begrip. Iets over de plaats van dat belijden van de voorzienigheid van God. We vinden die belijdenis, zowel in de catechismus als in de Nederlandse geloofsbelijdenis, na de belijdenis van de schepping. Dat is natuurlijk niet toevallig. Schepping en voorzienigheid gaan hand in hand, zijn als het ware tweelingzussen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. God laat de wereld die Hij geschapen heeft niet los. Stel u voor dat God de wereld zoals Hij die geschapen heeft zou loslaten. Ik weet niet wat het voor u zou betekenen. Maar ik zal wel de vraag vanmorgen willen stellen: een wereld zonder Gods regering, is dat niet om te huiveren? Om het er benauwd onder te krijgen? Als God deze wereld geschapen zou hebben en die verder loslaat, niet meer regeert. Een ernstige ziekte bij je hebben en uiteindelijk niet verder kunnen komen dan, ja, toevallig. Wat een leegte. is dat. Toevallig heeft het mij getroffen. Wij geloven, en dan kom ik bij artikel 13, dat ik maar eenvoudig wil volgen vanmorgen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen of aan het fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil bestuurt en regeert. Wij geloven dat die goede God, die paar woorden al, daar zou vanmorgen al een uur mee te vullen zijn. Wij geloven dat die goede God, dat zegt hier veel over God, maar het zegt ook veel over degene die hier in artikel 13 aan het woord is. Guido de Bret, de opsteller van de geloofsbelijdenis. Ik kom op hem zo meteen nog even terug. Als het gaat over de voorzienigheid van God, ik noemde net al het hevige verzet dat tegen die belijdenis vaak oplaait. Mensen zijn als het ware gestoken soms. Wanneer we belijden dat God alle dingen regeert, gezondheid en ziekte. Als het gaat over de voorzienigheid van God, wordt vaak gedacht, en laten we eerlijk zijn, dat herkennen we allemaal wel wat, aan een God die in strengheid zijn weg gaat met deze wereld en met de mensen persoonlijk. Hij regeert nu eenmaal en hij doet dat vaak op een wijze die ons met raadsels kan vervullen. Dat is hier blijkbaar in artikel 13 heel anders. Hier wordt niet gezegd, wij geloven dat die strenge God, dat die harde God. Maar er staat hier, wij geloven dat die goede God. Ieder woord in zo'n artikel heeft een hele betekenis. En daarom kan ik ook hier en daar maar even op een aantal dingen ingaan vanmorgen. Wij geloven dat die goede God. Wij geloven. Er staat niet wij verklaren of wij begrijpen van God. Wij weten van God, maar wij geloven. Wat gelooft u van de voorzienigheid van God? Die vraag moeten we laten staan. Ik vraag u vanmorgen niet wat hebt u daar op catechisatie over gehoord zoveel jaar geleden. Maar ik vraag u wat gelooft u, en ik stel die vraag ook aan mezelf. Het gaat over een geloofszaak blijkbaar. En hier in artikel 13, evenzeer als in zondag 10, is het levend geloof aan het woord. Dat blijkt ook heel duidelijk in deze belijdenis. Ook in de catechismus, wanneer gesproken wordt over de vaderhand van God. Dan komt datzelfde weer boven. Het geloof dat God kent is hier aan het woord. Dat de levende omgang met God kent, de vreze Gods kent. Zo kan hier door het geloof gesproken worden over die goede God. Zo wordt hij hier gekend door Guido de Bret. En onze kerken belijden dit met Guido de Bret. Dan moet u niet zeggen, dan hoef ik vanmorgen niet verder meer te luisteren. Want ik sta daar buiten. Misschien moet u dan wel des te scherper luisteren naar dit artikel. Als u dat zegt, ik sta daar buiten. Al was het misschien maar om des te meer tot jaloersheid gebracht te worden. Als het gaat over wat hier beleden wordt. Over de voorzienigheid van God. Nogmaals, dan hebben we hier te doen in dit artikel met een geloofsbelijdenis. Hier is een mens aan het woord die weet wat hij aan zijn God heeft. En ook niet een mens wiens weg over rozen ging. Daar hoop ik nog op terug te komen. Dat betekent onder andere dat als aan mijn levensboom geschud wordt, ik aangegrepen word door kanker, laten we maar zeggen zoals het is. De eerste vraag blijft, als het goed is, ken ik deze God? Ik herinner me nog heel goed, 6,5 jaar geleden, dat bij mijn vrouw kanker geconstateerd werd. Een zee van vragen komt bij je boven. Ik heb later wel eens gedacht, was nou mijn eerste vraag, ken ik God? En ik dacht dat ook van de week toen ik bezig was met de voorbereiding voor vanmorgen. Ja, dat geldt natuurlijk in zieke en gezonde dagen. Want er is geen mens die kan beweren die vraag gaat mij niet aan, ken ik deze God. Wel nu, hier wordt van hem beleden dat hij de schepping niet heeft losgelaten. Niet heeft overgelaten aan het geval, het toeval of de fortuin. De samenloop van de omstandigheden, gelukkig niet. Hij bestuurt en hij regeert alle dingen. En eerst zou je hier dan nog kunnen noemen dat hij ook alle dingen onderhoudt. Dat is eigenlijk een onderdeel van die voorzienigheid van God. Mijn leven wordt onderhouden door zijn hand tot op dit moment, tot op deze zaterdagmorgen toe. En misschien kan het sommigen van ons met verwondering vervullen. Zijn er sommigen die zeggen, waarom zijn anderen overleden inmiddels en ik leef nog. Mijn leven wordt onderhouden. Waarom krijgen we vaak pas erg in de voorzienigheid van God als er ziekte komt en niet wanneer we gezond zijn, onderhouden worden? Hij bestuurt en hij regeert alle dingen. Er gebeurt niet zonder zijn beschikking, zo wordt hier gezegd. Zonder zijn leiding en zijn regering. Dat heeft niet alleen met de gezondheid, maar ook met ziekte te maken. Er wordt nogal eens geprobeerd, ook in de prediking van het woord, er wordt nogal eens geprobeerd in bepaalde kringen om allerlei problemen over de voorzienigheid van God te voorkomen en uit de weg te gaan door te zeggen gezondheid is van God en ziekte is van de duivel. Die weg wordt ons door de catechismus afgesneden. Dat brengt geen oplossing. Dat is trouwens ook een troosteloze leer. Want het zou betekenen dat wanneer we een ziekte hebben die toch voortgaat, dat een duidelijke aanwijzing is dat de duivel regeert. Als men eens goed besefte wat men daarmee zei, toch gebeurt het nog alles. Met name in wat evangelische kring, in wat pinksterkringen. Bijvoorbeeld de duivel heeft daar de hand in. Of het is door onze eigen leefwijze. Nou is er natuurlijk bij bepaalde ziekten wel sprake van een verband met een levenswijze. Als iemand alcoholist is en hij krijgt problemen met zijn lever, dan is er wel een bepaald verband natuurlijk. Dus dat maakt de dingen ook vaak wat moeilijk. Maar laten we in de eerste plaats belijden, hier is de beschikking van God. Misschien zegt iemand van u, helpt het ons niet om te spreken over de toelating van God. Calvijn heeft ons al duidelijk gemaakt dat dat uiteindelijk geen oplossing brengt. Want daar komen we niet verder mee als het gaat over de toelating van God. Want dat zou dan betekenen dat die God die alle dingen regeert, dat hij, als hij het toelaat, toch ook op een of andere wijze de hand daarin heeft. Dan is het toch nog de hand van God. Ik weet wel, ik zeg niet dat het verkeerd is om te spreken over de toelating van God, maar neem de vragen niet weg die er zijn. Hij bestuurt en regeert. Zijn hand is op een of andere wijze in alles, in gezondheid en ziekte. Ook in de ziekte van een geliefde die we niet kunnen missen. Of van een moeder die in haar gezin niet gemist kan worden. Ja, maar verklaar dan maar eens. En dan zijn er een hoop concrete voorbeelden te noemen. Laten we vanmorgen niet beginnen bij het verklaren van de dingen. Dat doet de Nederlandse geloofsbelijdenis ook niet. En daarin heeft ze ons veel te leren. Wij geloven, zo staat het hier aan het begin van dit artikel. Het gaat dan ook over de kleine dingen. Jezus vertelt van musjes die spotgoedkoop zijn. 2 voor een penning, dat is niks. Nou, als de Heer daar al over regeert, laat dan staan de gezondheid van ons lichaam. Het al of niet voorkomen van ernstige ziekte. En hij regeert zo dat alles moet meewerken aan het grote doel dat hij gesteld heeft. En dan verklaar ik en doorzie ik niet precies hoe. Thomas Watson, een van de Puritijnen, en ik kan dat prachtige boekje van hem over alles ten goede hartelijk bij u aanbevelen. Thomas Watson. Hij gebruikt in dat boekje een prachtig beeld. Hij zegt een horloge, dat kent allerlei radertjes. Het een loopt die kant op, het andere radertje loopt juist de andere kant op. Maar je begrijpt dat niet, zeker niet als je niet deskundig bent als het over uurwerken gaat. Maar al die radertjes, welke kant ze ook opwerken, oplopen, ze werken eraan mee dat die wijzer de tijd aangeeft. Eén zus, de ander zo. Zo werkt God in zijn voorzienigheid. Zodat het alles moet medewerken aan zijn doel. En zo is zijn hand op een of andere wijze in alle dingen. Intussen is God geen auteur van de zonde. Hij heeft ook geen schuld aan de zonde. Er is wel beleden van deze leer dat God alle dingen regeert. Er is wel uitgesproken van deze leer dat God eigenlijk dan tot een auteur van de zonde gemaakt wordt. Want hij regeert toch alle dingen. En hij heeft dan toch op een of andere wijze zijn hand in alles wat er gebeurt. Nee, zo wordt hij nadrukkelijk gezegd, hij is geen auteur van de zonde. Want we kunnen het geloven of niet en we kunnen er geweldige strijd mee hebben. Maar ik kan u verzekeren vanmorgen, er kleeft geen smetje aan de hand van God. Geen vuiltje. Wat hij ook doet. En welke weg hij ook gaat. Hij is de heilige. Maar dat is dan natuurlijk wel een geloofszaak als het goed is. Die ons raakt. Met mijn kruimelverstand kan ik dat niet bewijzen. En kan ik dat niet verklaren. Denk aan Job aan het einde van zijn boek. Hij buigt voor God. Daar loopt het op uit. En dat zou ook in het geval van een niet te stuiten ziekte mijn gebed kunnen zijn. Heren, waar loopt dit op uit? Laat het uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Daar loopt het bij Job op uit. De eer van Gods naam. De vragen komen pas goed los wanneer we het hebben over het kwaad dat er gebeurt in de wereld. Bij het kwaad kun je denken aan twee dingen. Je kunt denken bijvoorbeeld aan natuurrampen. Nou, dat kan ons ook voor veel vragen stellen. Je kunt in de tweede plaats ook denken aan het kwaad dat mensen doen, het zondige dat mensen doen. Of dat de duivel doet. Hoe zit dat? Als God dan regeert en dit en dat gebeurt, is daar dan toch Gods hand in? En hoe dan? Het is daarom heel belangrijk wat hier gezegd wordt in artikel 13. Zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer goed en wijs en rechtvaardig zijn werk beschikt, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En ook hier gaat de Nederlandse geloofsbelijdenis de dingen weer niet verklaren. Maar ze wil ons oog richten op de grootheid en de rechtvaardigheid van God. En als ik hier voor u mag staan vanmorgen, is dat uiteindelijk mijn taak. Om vanuit wat dingen, vanuit de schrift en vanuit de belijdenis van onze kerken, te trachten uw oog op hem te richten. Op zijn grootheid, zijn rechtvaardigheid. Is dat niet altijd en in alle omstandigheden van mijn leven het beste wat er gebeuren kan, wanneer mijn oog gericht wordt op hem? En wanneer mijn ogen hem zoeken. Zoeken te zien zijn grootheid, zijn rechtvaardigheid. Om zo door het woord en de Heilige Geest gezicht op hem te krijgen. Hij beschikt zijn werk zo goed en zo rechtvaardig, dat zelfs de duivel en goddelozen, die onrechtvaardig handelen, en soms kunnen zelfs ook godvrezende onrechtvaardig handelen. Wat heeft Job niet te stellen met zijn drie vrienden? En er wordt wel aangenomen, ik kan het zo uit de Bijbel niet bewijzen, maar er wordt wel aangenomen door heel bekwame uitleggers dat de vrienden van Job godvrezende mensen geweest zijn. Maar wat heeft Job met ze te stellen? Intussen, je kunt zelfs soms ook met een godvrezend mens nog heel wat te stellen hebben. Dat bewijst de geschiedenis van Job. Maar is het dan niet het beste? Wanneer het oog van Job op de Heere geslagen wordt en de Heer aan het eind van het boek Job op Job aankomt. En hem ook vanuit de natuur laat zien, Job, kijk eens hoe groot ik ben. En als de ogen van Job daarvoor opengaan, dan wordt het in zijn leven heel anders. Totdat ik in Gods heiligdom inging, zegt Asaf dan in Psalm 73. Want hij beschikt zijn werk zeer goed en rechtvaardig. Er kan in de wereld en in mijn persoonlijk leven zoveel zijn wat krom lijkt. Totaal krom, persoonlijk. Dingen die niemand voor mij kan rechtbuigen. Misschien kennen sommigen van ons, dat is een tweede boekje wat ik bij u van harte wil aanbevelen. Misschien kennen sommigen het boekje van Thomas Boston wel. Het kromme in het levenslot. Dat wil ik ook hartelijk aanbevelen. Prachtig werkje. Wel nu. De dingen kunnen zo krom zijn, dat ik zeg, wie kan dit recht maken, zoals de prediker het vraagt. Maar dan maakt het nog wel een heel groot verschil, of ik van God weet dat hij groot en rechtvaardig is, of ik weet het niet. Een vader van een ernstig kind, een ernstig ziek kind, zei een keer, en het was nog maar de vraag of zijn kind die ziekte te boven zou komen. En later bleek ook dat dat niet gebeurde. Die vader zei, ik weet niet wat God gaat doen. Ik weet maar één ding. Dat hij zich niet kan vergissen. En dat hij niet onrechtvaardig kan handelen. Dat weet ik. Maar wat hij doet, dat weet ik niet. En dan hoor ik iemand van u denken vanmorgen, ja, ja, dat is mooi gezegd. En als iemand van mij vraagt, je hebt zeker zelf nooit kanker gehad, dan zeg ik, dat klopt, dat heb ik nooit gehad. En het lijkt misschien wat vreemd en wat onwezenlijk, zo'n reactie. En dat kan hevig aangevochten worden, daar is de Bijbel ook eerlijk in. En het is niet iets wat je zomaar bij de hand hebt, zo'n belijdenis van zo'n vader. Dat weet ik ook. Het kan alleen maar biddend verkregen worden. Door het woord en door de Heilige Geest. En het wil ook niet zeggen dat er niet een scherpe doorn in je vlees kan steken, die zo ontzaggelijk veel pijn kan doen. En dat er niet vele raadsels kunnen zijn. Soms kom je net als Luther, die voor de tweede keer een kind verloor, niet verder dan de belijdenis. En dat was nadat zijn vrienden tegen hem zeiden, Luther, jij zit daar maar stil te zijn en je zegt geen woord. Toen zei Luther uiteindelijk, na veel aarzelen en zwijgen, God is God. En toen zweeg hij weer. Misschien is dat ook wel genoeg. En hoeft er niet meer gezegd worden. Artikel 13 spreekt over dingen die ons begrip te boven gaan. Dat kan heel wat zijn. De prediker onderzoekt alle mogelijke dingen in de wereld. En er zijn zoveel dingen die zijn begrip te boven gaan. En hij was wijs, zegt hij zelf. En dat is geen praatje, want hij was wijs. Maar een hoop dingen begrijpt hij niet. Het bestuur van God kan totaal in tegenspraak lijken met zijn belofte. En met zijn trouw. Je kunt geworpen worden in je leven. In de levende omgang met de Heer op de belofte. Ik zal u niet begeven en niet verlaten. En dat toch alle omstandigheden van je leven zeggen, God heeft je wel verlaten. En God heeft je wel begeven. Het kan een hele zware strijd zijn om God God te laten. Maar in ieder geval worden we hier gewaarschuwd om niet nieuwsgierig te onderzoeken wat ons begrip te boven gaat. Calvijn heeft het vaak over de grenzen die de Heer aan ons denken en aan ons spreken stelt. Jawel, dat kan moeilijk genoeg zijn om op een bepaald moment te zwijgen. Ik wil zo graag, zo dolgraag soms dat God zich nader verklaart. En dat God de bedoeling achter de dingen laat zien. Als Jozef geweten had waarom hij naar Egypte verkocht moest worden en in de gevangenis moest terechtkomen, dan was het natuurlijk voor Job heel wat, voor Jozef heel wat anders geweest. En veel makkelijker te dragen geweest. Maar de Heere heeft hem dat niet bekendgemaakt. Dat ziet hij pas achteraf. Dat maakt een groot verschil. Een betere weg dan curieus nieuwsgierig de dingen onderzoeken is, met alle ootmoed en eerbied aanbidden, de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Klein zijn in eigen oog voor God. De vreze des Heren. Ziet u? Dat is de beste weg. Zijn werken aanbidden. Die oordelen van God kunnen mij zo verborgen zijn. Er kan zoveel overheen liggen. Dat ik tot die bedoeling van God niet kan doordringen. Begrijp Mozes. Waarom hij met het volk Israël die omweg moet maken. Die gruwelijke omweg door heel de woestijn in. 40 jaar notabene. Waar komt het op aan voor Mozes? Ootmoed en eerbied voor God. De oordelen van God die ons zo verborgen zijn. Ik begrijp ze niet. Dan komt het aan op de oefening om God God te laden. Heere, leer het mij om u God te laden. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn. Wat een prachtige woorden hier in artikel 13. Dat is een genade. Als je dat ontvangt, ons tevreden houdende dat we leerjongeren van Christus zijn. En als ik me daar dan maar tevreden mee houd, en als ik dat dan maar ben, een leerling van Christus. Heren, welke weg ik ook mag gaan, als ik maar leerling van u mag zijn. Ook als ik met de nodige spanning na een half jaar weer naar de oncoloog moet in het ziekenhuis voor controle. En er de nodige spanning is die in mijn hart bovenkomt en de kop opsteekt. Of als ik genezen verklaard word en ik hoef niet meer terug te komen. Hoe is het dan met het leerling van Christus zijn? Als ik mag zeggen, gelukkig, na zoveel jaar, het gaat goed. Voor zover ik naga. Mijn vrouw zegt altijd, voor zover ik weet. Want als je eenmaal ervaren hebt aan de lijf dat je ergens mee rond kunt lopen zonder dat je het weet, dan blijft dat je wel bij. En dan neem je dat wel mee op een bepaalde manier. Heere, als ik dan maar leerling van u mag zijn, onderwezen word door u, als dan mijn plaats maar aan uw voeten is, om alleen te leren, zo wordt dan gezegd, wat hij me aanwijst in het woord, zonder die grenzen te overtreden, te overschrijden. Ook alweer zoiets. Zonder de grenzen van het woord over te gaan. Met te houden aan het woord waardoor hij mensen wil onderwijzen. Meer niet te hoeven weten en meer niet te hoeven verklaren. En te willen verklaren. Dat is de lesstof, de leerstof op de school van Christus, op de school van de Heilige Geest. Het woord. En altijd weer opnieuw het woord. U begrijpt, u voelt intussen wel aan. Dat is allemaal ook heel wat anders dan doffe berusting. Doffe berusting is zo dood. En ze houdt ons uiteindelijk bij God vandaan. Zoals ook opstand een mens bij God vandaan houdt. Ik moet het maar nemen zoals het komt, want er valt toch niet tegen te vechten. Of ik zeg tegen een ander, van wie ik hoor dat hij die boodschap gekregen heeft, je moet maar denken dat het je niet door mensen wordt aangedaan. Alsof dat een troost is. Heere, leer mij toch. Dat is anders. Leer jongeren van hem te zijn. Heere, onderwijs mij toch door uw woord. Leer me, ook als misschien wel tegen me gezegd wordt, want er kan in ziekte heel wat tegen je gezegd worden. Soms met goede bedoelingen, maar oh, wat een vreemde opmerkingen soms kun je horen. Als je hoort, en dat wordt ook vanuit een bepaalde hoek wel gezegd, God wil niet dat jij deze ziekte hebt. En misschien wordt wel gesuggereerd, als je echt geloof had, dan was je van die ziekte wel genezen. Want dat kan ook gezegd worden. dan is deze belijdenis van artikel 13 over die goede God en over zijn heilige wil heel wat anders en heel wat troostvoller. En dat laatste komt in het laatste van dit artikel naar voren, dat troostvolle. Deze leer, zit het nou in mij of waar zit het? Ja? Ik leg hem even neer en we zullen kijken of het beter gaat. Deze leer, zo wordt dan gezegd, geeft ons een onuitsprekelijke troost als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertier en hemelse vader. Dat is de troost van de leer van de voorzienigheid. Onuitsprekelijke troost, zo vol, zo rijk voor God, voor het aangezicht van de Heere. Rijk voor degene die deze God kent. De troost van de voorzienigheid. Niet dat dat ieder ogenblik gevoeld wordt. Dat kan niet. Ga maar eens na bij Asaf. Of vraag het maar eens aan iemand die in 2014 wandelt in de vrezen des Heren. En bij wie op een ontzaggelijke wijze aan de levensboom geschud wordt en toch troost. Er wordt heel wat gedacht en geschreven over de voorzienigheid van God, zo begonnen we vanmorgen. Maar wordt er veel gesproken over de troost van de voorzienigheid van God? Dat is nog weer wat anders. Deze leer, zo meen ik te mogen zeggen, gaat de heilige van God alle eeuwen door zeer ter harte. Ik denk aan een gemeentelid van me in mijn tweede gemeente in Ouderkerk aan de IJssel. Een vrouw die tegen me zei meermalen, dominee, wat een mens toch kan leren als het gaat over de voorzienigheid van God. Kan leren over God zelf. En ze kende God. Inderdaad. De Nederlandse geloofsbelijdenis kent hier deze leer als een machtige troost die Christus zijn leerjongeren bijbrengt. Maar dan gaat het er wel om dat ik leerjongeren van hem ben. Ja, daar gaat het om, maar daar gaat het ook om als u gezond bent. Toch? Of is er iemand vanmorgen die dat kan missen? Het leerjongeren te zijn van Christus. God leerde zijne iets kennen van zichzelf, van zijn wijsheid. Zijn goedheid, zijn macht. Ja, natuurlijk, dat is gauw gezegd. Deze woorden kunnen ons vanmorgen heel hoog voorkomen. Uit artikel 13, dat iemand zegt, het is prachtig, maar ik kan er niet bij. Maar weet u, er is er één die mensen daarbij brengt. Christus door de Heilige Geest. Hij brengt er mensen bij. En wat is dan die troost? Nou, bijvoorbeeld dit. Dat mij niets bij geval kan overkomen. Hoe vaak zingen de psalmdichters niet? Hij regeert. We begonnen daarmee psalm 93. En voor de psalmdichters druipt de troost ervan af. Ik val niet in de handen van het lot. En ik val niet in de handen van de omstandigheden van het leven. Ik val uiteindelijk niet in de handen van een dokter. Of wie dan ook. Ook al wil de Heere gebruik maken van het werk van artsen. Dat is wat anders, dat weten we. Maar hij regeert en weet zelfs het goede, het kwade ten goede te keren. Hoeveel van ons hebben bij al hun vragen en worstelingen met hun gezondheid wel eens gedacht aan hun doop. Aan wat we lezen in het doopformulier. We worden in de gedoopt in de naam des vaders en zo betuigt en verzegelt ons God de Vader enzovoort, dat hij het kwade van ons weren of ten onze beste keren wil. Zo wordt daar beleden. Deze woorden kunnen ons hier in artikel 13 heel hoog voorkomen over onuitsprekelijke troost en over vaderlijke zorg. Het moet wel waar zijn, daar hebt u gelijk in, het moet wel waar zijn. Maar er is er één die dit waar maakt, door zijn genade. Wel nu, zo wil de Heere bekendmaken, ook vanmorgen hier in ons midden. dat hij het kwade weet te keren of ten beste weet te wenden. Ook is het waar dat deze kennis hevig aangevochten kan worden. Horen we in de schrift niet iemand klagen: Heere, u bent mij als een loerende beer geworden, Jeremia, of Job, u hebt zich tegen mij gekeerd, en waarom roep ik en u antwoordt niet? Maar die mannen wenden zich met zulke klachten wel tot de Heere. Ze zeggen dat niet eerst in de eerste plaats tegen hun buurman: waarom is de Heere mij een loerende beer geworden? Maar Jeremia zegt: waarom bent u mij een loerende beer geworden? Het zal meerdere van ons wel eens overkomen zijn dat gezegd wordt door iemand, en vaak is dat met goede bedoelingen, dat een heleboel grote waarheden worden uitgesproken door mensen, dat je het gevoel krijgt, al luisterend naar zo iemand, nou, je kunt nou echt merken dat hij zelf nog nooit wat meegemaakt heeft. En het is natuurlijk het bijzondere van zo'n dag, dat je soms elkaar al begrijpt met een paar woorden, als je dezelfde ervaring hebt opgedaan in je leven. Wel nu, soms kunnen mensen zo vlot redeneren, dat je zegt: ja, het is allemaal waar, maar zo kan de vraag bij ons bovenkomen: is hier nou in artikel 13 een man aan het woord bij wie het allemaal zo over rozen gegaan is in zijn leven? Want dan begrijp ik een beetje dat hij zo hoog kan spreken. Nou, u weet, Guido de Breis, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, nadat hij tot bekering gekomen was, heeft hij in de zuidelijke Nederlanden niet anders gedaan dan gevlucht. Hij werd opgejaagd door de inquisitie, die hem in handen wilde krijgen. Hij werd inderdaad ook gevangen genomen. Dus het is niet een man die makkelijk praten heeft, omdat hij zo'n voorspoedig leven heeft. Hij schreef vanuit de gevangenis: lieve vrouw, in een brief aan zijn vrouw: lieve vrouwen, troost mij hier in de gevangenis zeer, dat mijn tegenstanders geen hand kunnen uitsteken, of ze moeten daar eerst toestemming van mijn koning voor hebben. Dat is een belijdenis. Ze kunnen hun hand geen millimeter uitsteken, of ze moeten eerst toestemming van mijn koning hebben. En verder stierf Guido de Breis de martelaars dood. En schreef hij kort voor zijn sterven: mijn vrouw, mijn lieve vrouw, ik weet dat mijn koning mij nu heel spoedig komt halen. Dat is de opstellende schrijver van artikel 13. Nee, geen man die makkelijk praten heeft, bepaald niet. Wel een man die zijn God kent. En die weet dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Een man die weet dat God de duivelen en zijn vijanden in de toom weet te houden, en dat ze zonder zijn wil en toelating zich niet bewegen kunnen. Ze kunnen geen millimeter verder gaan dan God ze toestaat. Ook een verwoestende, gevreesde ziekte kan geen millimeter verder gaan in uw lichaam, zonder dat God daar zijn toestemming voor geeft. Laat ik het zo dan toch maar even zeggen. En als die ziekte wel verder gaat, en dat zeg ik echt niet makkelijk vanmorgen, want wat hebben we het leven lief, laten we eerlijk zijn. Maar als die ziekte toch verder gaat, dan weet de Heere zelfs dat ten goede te keren. Zo weet hij te werken. En dat is hier in onze belijdenis geen goedkoop praatje, maar de belijdenis van iemand die Christus tot zijn leermeester heeft. En als u dit met uw hart gelooft, wat hier beleden wordt van de voorzienigheid van God, dan leert u in uw leven ook welke weg u gaat, de macht en de goedheid van de Heere al meer kennen. En dan gaat het voor al de zijnen, hoe dan ook, gezond en ziek, de goede kant op. Ik denk aan die vrouw die de oorlogsjaren in Rotterdam meemaakte. Haar man verloor bij het bombardement. Twee kinderen verloor, en ze hadden twee kinderen. Die na de oorlog, alleen is blijven wonen daar ergens op een bovenhuis in Rotterdam. En die de ene ziekte na de andere mee doormaakte in haar leven. En het was zo begin jaren 60 dat ze ging sterven en dat een buurman tegen haar zei: Mien, wat heb je toch in je leven meegemaakt? En toen hief ze haar vinger op en ze zei tegen haar buurman: nou moet ik je één ding zeggen. Dat van dat alles wat ik heb meegemaakt, wil ik er nu niets meer van af hebben. Want de Heere heeft mij niets meer gegeven dan goed was voor me. En hij heeft mij niets minder gegeven dan goed was voor mij. Zoiets geeft te denken. Dank u. Ja, ik begrijp wel een beetje de spanning die er altijd in het bidden, in de voorbeden ook is. Je doet als predikant wekelijks voorbeden voor de zieken. Dat is gebruikelijk. Het gevaar is dan dat het stereotype bewoordingen worden altijd hetzelfde. Dat is ook niet zo'n goed teken natuurlijk. En daar moet je ook als predikant je gebed wel eens op nakijken. Aan de andere kant, hoe is nou die verhouding gebed om beter worden? Als je bij zieken aan huis komt en je brengt ze ziekenbezoek. Uiteraard bid je om genezing. Dat mag ook. Laat dat duidelijk zijn. Er is ook denk ik niemand vanmorgen hier die zal zeggen. Dat mag niet of dat moet achterwege gelaten worden. Bid maar om bekering en dat is genoeg. Ik denk dat het een heel bijbelse zaak is. De schrift is daar duidelijk in. Dat in de voorbeden in geval van ziekte ook gebeden wordt om genezing. Maar dan wel met wat de Heer Jezus ook zijn discipelen leert in het Onze Vader, met het gebed: uw wil geschieden. En als we dat goed vasthouden, dan komen we eigenlijk vanzelf ook een stap verder. Uw wil geschieden. Maar is dat nou iets wat ik van mezelf zo vurig bid? Uw wil geschieden. Het is gauw gezegd, het is bekend. Maar inderdaad, stel je voor, en sommigen van ons, meerdere van ons weten wat dat is, om te horen van de kant van de doktoren: u hebt een gevreesde ziekte. Bid dan eens met heel je hart: uw wil geschieden. Dat is het voornaamste. Ik blijf volhouden, wij mogen bidden om genezing. Dan niet op de manier zoals dat in bepaalde kringen wel gebeurt. En we kennen dat ook wel een beetje. Ik heb dat ook even aangeduid in mijn lezing. Niet op de manier van, nou, als je echt gelooft, dan hoef je niet ziek te zijn. Eigenlijk zit daar dan een beetje de gedachte achter. En zo wordt het ook wel uitgesproken van gezondheid is van de Heere en ziekte is van de duivel. Maar wij mogen dit bidden, maar als het goed is, bidden wij erbij: Heere, uw wil geschieden. Maar als we nou eerlijk zijn tegenover onszelf, bidden we dat echt met heel ons hart? Is dat het eerste wat ons het hoogste zit? Dan mogen we ook bidden: Heere, leer me dat ook bidden. De discipelen vroegen, dat weet u: Heere, leer ons bidden. Dan mogen we ook vragen: Heere, leer mij bidden, uw wil geschieden. En dan zijn we een stap verder, en daar bedoel ik mee, dan is die ziekte van het lichaam, die concrete ziekte, die celdeling, is dan ook verbonden met mijn verhouding tot God. U gaf zelf al aan dat het u getroffen had van de vraag is heel belangrijk: ken ik God? Als we hier artikel 13 lezen, ja, dan ontkomen we aan die vraag niet. En dan mogen we ook dankbaar zijn als wij genezing ontvangen, maar dan blijft natuurlijk wel de vraag staan: wat heeft het mij gebracht geestelijk? Heeft het mij dichter bij de Heere gebracht? En zo zien we dat het lichamelijke, de gezondheid en het geestelijke, en ik denk dat dat een bijbelse zaak is, in elkaar grijpen en met elkaar te maken hebben. Het gebed om genezing kan, als het goed is, niet losgemaakt worden van het gebed om de rechte verhouding tot God. Want dat zit al volop in die woorden: uw wil geschieden. Ken ik God zo dat ik leer belijden: Heere, uw wil is heilig en goed. En geef dat ik me daaraan onderwerp. En dan blijft hier een spanningsveld. Ik stel me voor, ik weet niet wat het is om kanker te hebben. Ik heb het bij mijn vrouw meegemaakt, maar ik weet het zelf niet. Maar ik weet wel andere dingen in mijn leven die soms in mijn ogen zo krom waren en krom zijn. En dan ben je daarop gericht en dan wil je graag dat daar verandering in komt. En dan moet je heel eerlijk zeggen van, meen je het echt, Heere, uw wil geschieden? Want uw wil is heilig en goed. Dan zit je toch volop in de geestelijke vragen van hoe is mijn verhouding tot God? Is God inderdaad, zoals hier in artikel 13 gezegd wordt, die goede en die machtige God die het waard is dat ik mijn eigen wil verloochen, opdat zijn wil geschieden zal? Misschien wil iemand hierop aansluiten, of heeft iemand iets anders? Mag ik een vraag? Nee. Ja, u vraagt dus naar wat praktische wenken als het gaat over roepstemmen die we krijgen in ons leven. En het zal duidelijk zijn dat roepstemmen hebben niet alleen met gezondheid en ziekte te maken. Maar zeker is het toch wel het spreken van God in ziekte en gezondheid. Het spreken van de Heere als je kanker krijgt is wel heel duidelijk. Maar het is niet alleen ziekte, het zijn ook allerlei andere dingen. Als je opa wordt en je krijgt een kleinkind, is dat ook een spreken van God. Maar we richten het nu vanmorgen vooral natuurlijk in dit verband op gezondheid en ziekte. Een man als ik zie hier een boekje liggen van Lloyd Jones over oorzaak en genezing van geestelijke depressiviteit. Hij brengt nogal eens in zijn preken en in zijn boeken naar voren dat wij als mensen ook de gave van ons denken hebben gekregen. En er is niemand hier vanmorgen die door zijn denken behouden zal worden. Want wij moeten door het werk van Christus en door het werk van de Heilige Geest behouden worden en niet door ons denken. Dat is duidelijk. Maar wij hebben niet voor niets de gave van onze gedachten gekregen, van ons denken gekregen. Ik noemde het boekje van Watson, Thomas Watson, Alle dingen ten goede. Hij legt er ook de nadruk op. Als er het roepen van God is, overweeg dat ook. Neem er de tijd voor om dat te overwegen. En nogmaals, we bekennen elkaar zo goed niet, maar we begrijpen van elkaar wel dat we niet de gedachte hebben van als je nou maar diep nadenkt over de dingen, dan word je vanzelf behouden. Want behoud, dat blijft het wonder van het werk van Christus. Maar ik denk wel dat we ook in onze kringen, laat ik het zo maar even aanduiden, een pleit mogen voeren voor het nadenken over de dingen. Want we leven vaak, nou, zo hopeloos oppervlakkig. Laten we maar eerlijk zijn. En daar sluit ik mezelf ook bij in. En we hebben zo makkelijk genoeg aan ons natje en droogje iedere dag. En als dan de dingen een beetje gaan, dan zeggen we ook nog tegen elkaar van, nou, je mag dankbaar zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Maar we leven al met al vaak wel erg oppervlakkig. Neem eens de tijd om aan de hand van het schriftgedeelte is over de dingen na te denken, met de dingen bezig te zijn. Ik heb het voorbeeld genoemd van Jozef even. Prachtige geschiedenis als het gaat over de voorzienigheid van God. Maar laten we dan ook stilstaan en overwegen voor het aangezicht van de Heere. Heere, nou hebt u gesproken. En als u spreekt, dan mag u antwoord verwachten. Wat is nou mijn antwoord? En misschien moet iemand dan vanmorgen onder ons wel zeggen, ik schaam me voor het aangezicht van de Heere die mij zoveel goedheid heeft bewezen, dat ik weer zo gewend ben aan mijn genezing. Ik schaam me daarvoor. En misschien zijn er ook wel vanmorgen die zeggen, ik heb betere tijden gekend. Want toen ik in het ziekenhuis lag, toen was ik dichter bij de Heere dan nu, vandaag. Dat zou ook wel eens kunnen. Of zeg ik nou te veel? Ik denk dat sommigen van ons dat toch wel herkennen. Maar daarom wil ik heel praktisch en concreet eigenlijk een pleit voeren voor ook het overwegen van de dingen. En ik weet wel, dan kan iemand zeggen, ja, maar je hebt je gedachten niet in de hand, hè. En als je een gewoon natuurlijk mens bent, dan kun je je gedachten niet vernieuwen. Wanneer hebt u dat voor het laatst aan de Here bekendgemaakt? Dat u ook uw gedachten niet kunt vernieuwen. En hebt u hem daarmee aangeroepen? Nou, zo in die trant zou ik toch een pleit willen voeren. En dan weet ik echt, wees u daarvan overtuigd, van het is niet mijn werk. Om mezelf op de weg der zaligheid te leiden. Maar het is het werk van de Here. Ik wil toch ook een pleit voeren. Er liggen hier wat boeken, zie ik. Ik ben zelf een liefhebber van lezen. Dan zeg je dat misschien gauw. Maar ik vind het ook een voordeel dat er ook in de loop der jaren zo wel eens dan en dan een boekje verschijnt over ziek zijn en over de voorzienigheid van God. Ik heb die boekjes van die twee Thomassen genoemd. Thomas Watson en Thomas Boston. Ja, lees die echt op uw gemakje. Neem maar rustig een potlood in uw hand. Zet hier en daar een streepje. En ga dat boekje maar door. U hoeft dat niet in een dag uit te lezen. Maar neem daar gewoon de tijd voor. Want we beleiden toch. De Heere wil middelijk werken. De Heere gebruikt de middelen. Nou, laten we dan de middelen gebruiken. Hij kan alles. Maar de Heere wil zich in het algemeen binden aan de middelen in zijn werk. Zijn dat een paar dingen die van betekenis kunnen zijn? Of zegt u van, nou, ik Of hebt u zelf bepaalde dingen waarvan u zegt, hoe moet ik daar dan tegenaan kijken? Of... Geen extra aanvulling. Maar ik hoop dat dit iets verduidelijkt. En het is eigenlijk, ja, wat we wel weten, maar waar we elkaar toch telkens weer toe hebben op te roepen. En daarom is het ook heel nuttig, denk ik, om in deze omstandigheden met elkaar na te denken over zo'n onderwerp. Ik was blij dat het me aangereikt werd, omdat ik vanuit mijn eigen leven ook een beetje weet dat de dingen van de voorzienigheid toch van heel grote betekenis zijn in mijn leven. Zoals we hier in artikel 13 en ook in zondag 10 zo'n schrijver, Guido de Bray, of de opsteller van de catechismus, in het hart kijken. Ook als het gaat over een verhouding tot de Here. Ja, dat is toch iets, beste mensen, dat mag ons toch wel aanspreken, dat mag ons toch wel raken. Als mensen zo over God, de levende God, spreken en hem zo kennen, dan zou toch iedereen naar huis moeten gaan vandaag met het diepe, hartelijke verlangen. Heer, ik heb gehoord dat u zo'n machtig en heerlijk God bent, geef dan dat ik u ook ken. Andere vragen? Is inderdaad ook zo. Ik denk dat wat u naar voren brengt, dat dat voor meerdere van ons herkenbaar is. Een weg die sommigen van ons gegaan zijn, dat laat wat na, dat doet wat. Dat doet ons in ons bezig zijn, in ons denken, in ons geheugen en noem maar op, doet dat heel vaak wat. En daar kun je het knap moeilijk mee hebben natuurlijk. Laten we wel wezen dat... Ik denk dat dat meerdere van ons uit het hart gegrepen is. Ik denk dat het dan toch belangrijk is om u zelf voor te houden dat de Heere daar ook van weet. Zoals de Heere niet alleen werkt bij mensen die fris en kerngezond in het leven staan... Maar die dat niet kennen, maar veel meer beperkt zijn in hun mogelijkheden, gelukkig. En wat de Bijbel dan ook zegt over, dat mag dan in dit verband denk ik ook iets te zeggen hebben, over eenvoudige en noemt u maar op, juist het gehavende, het gebrokene enzovoort, het gekneusde soms. Dat de Heere daar ook raad mee weet, dat hij zo groot is, want dat wil ik dan... En daarom vind ik het toch wel fijn dat u eerlijk met deze reactie komt en dit gewoon hier voor ons op tafel legt. Hartelijk dank daarvoor. Ik denk dat het mij dan wel aanleiding geeft om te zeggen en te onderstrepen van onderschat niet de heerlijkheid en de grootheid van God in dat alles. En dan gaat het er niet om dat u... binnen nu en een week 200 bladzijden van die of van die gelezen heb. Zo moet u daar niet mee omgaan. Dat is te wettisch om daar zo mee om te gaan. Dat is ook niet de bedoeling. Misschien is het inderdaad... wel eens inderdaad een heel klein stukje. Kan het iets zijn uit een dagboek wat in alle eenvoud aan u doorgegeven wordt... En wat niet, maar een heel klein stukje, een paar zinnen eigenlijk maar. Maar het kan wel door de Heere gebruikt worden. Het kan wel gezegend worden door Gods hand. En laat dan ook, als er bepaalde beperkingen zijn, laat dat dan ook iets zijn wat neergelegd wordt voor het aangezicht van de Heere. Heere, u weet daarvan. Er is het een en ander gebeurd in mijn leven, in mijn bestaan en... Dat krijg ik niet teruggedraaid, dat gaat niet, dat kan al moeilijk genoeg zijn allemaal. Maar het hoeft geen belemmering te zijn voor God om zijn genade kwijt te raken en te schenken. Bedenk dat wel. En dat mag dan de Heer ook voorgehouden worden. Net zo goed als mensen, je ontmoet in je pastoraat ook mensen die op een of andere manier bij de geboorte een beschadiging hebben opgelopen. En die wat beperkt zijn. Maar dat verhindert God niet om te werken. Want wij belijden dat de zaligheid het werk van God is. Nou, dat mogen we dan ook in die zin wel eens onderstrepen. Dat wij zeggen, de Heere spreekt en het is er. En dan mogen we elkaar niet om elkaar tot een valse leidelijkheid te brengen. Maar om juist de grootheid van de Heere te laten zien. Het is toch, Heere, uw werk... om mensen te behouden. En om ook zo in mij te werken, dat al kan ik het misschien niet eens uitspreken, maar dat het toch iets is, als je zo'n artikel 13 dan leest, of een bepaalde zinsnede, dat je zegt, Heer, het is wel waar wat hier staat. Ik kan het allemaal niet zo verwoorden. En ik doorgrond het allemaal niet zo. Maar het is wel waar wat hier staat. En ik wil ermee tot u komen. En wilt u het dan maar laten doorwerken in mijn leven, in mijn hart. Inderdaad, u, bijna uw buurvrouw, zegt van denk ook niet te klein van de Heer. En dat is ook terecht in dit verband, om elkaar daarop te wijzen. Laten we dan inderdaad ook in deze omstandigheden niet te klein denken van God. Hij doet wonderen en de zaligheid is altijd een wonder. Maar dat is bij iemand die beperkt is net zo goed een wonder als bij iemand die heel begaafd is.